Wij zingen naar de preek uit het liedboek, gezang 432, wat God doet, dat is wel gedaan. Ik weet niet of jullie het kerkblaadje nog bij de hand hebben. Degene die het hebben meegenomen. Als je het open doet, staat op de derde bladzijde drie dingen die je moet onthouden uit de preek. En ik ga vanmorgen 7 dingen noemen. Het zou mooi zijn als je er in ieder geval 3 kunt onthouden. Ik zal ze aan het einde van de preek nog een keer samenvatten. We willen zo vanmorgen over dit Bijbelgedeelte nadenken. Onder het thema, bij Jezus moet je zijn. Ik wil 7 dingen noemen vanmorgen. Naar aanleiding van deze 3 ontmoetingen met Jezus. Gemeente van de Heer Jezus Christus, het is een bijzonder moment, Matthäus 8. Jezus zat op de berg, zijn discipelen stonden naast hem, een grote kring van mensen om hem heen. En Heer Jezus gaf onderwijs over het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God, Gods nieuwe wereld, hoe die eruit ziet. In al die hoofdstukken, 5 tot en met 7, heeft Jezus daarover verteld wat het hartsverlangen is van zijn Vader. En hoe dat er dan in de praktijk uitziet. Dat leven op aarde, hoe dat bedoeld is. En de mensen die daar verzameld zijn op de berg, die zitten aan de voeten van de Jezus en die zijn een en al oor. Want ze horen dingen die ze eigenlijk nog niet kenden. Het is als ze daar aan de voeten van de Jezus zitten, alsof de hemel voor ze open gaat en ze allemaal ontdekken, ja, zo is het. En dan, Matthäus 8, dan daalt Jezus met de mensen af van de berg. Ze waren even met hem in de gloria, maar dan dalen ze af in het dal. En dan is daar de nood, het lijden. Er is een enorm contrast van Matthäus 7 naar Matthäus 8. Jezus daalt af van de berg, de mensen volgden hem en gelijk komt er een melaatse naar hem toe. Iemand die een ernstige huidziekte leidt. En dan is er de knecht, de slaaf van die Romeinse hoofdman. En is daar de schoonmoeder van Petrus. En alsof het nog niet genoeg is, aan het einde van de avond, als de Sabbat voorbij is, komen daar de mensen die bezeten zijn, gekweld door boze geesten, de zieken. Ze worden allemaal naar Jezus gebracht. Wat een contrast. Even in de glorie op de berg, maar hier in het dal is daar het lijden en de gebrokenheid. En al die ontmoetingen die er plaatsvinden, al die mensen die naar Jezus toekomen, die weten bij hem moet je zijn, is eigenlijk maar 1 ding gemeenschappelijk. Verschillende levens, verschillende ziekten, verschillende gebrokenheid, maar 1 ding hebben ze allemaal gemeen. Ze hebben een ontmoeting met Jezus. En die ontmoeting met de Heer Jezus, die maakt het verschil. Die maakt dat hun leven beslissend verandert. Want via de Heer Jezus komen ze in aanraking. Ja, met de hemel. De krachten van de toekomende eeuw worden gesmaakt. Als daar zomaar vergeving van zonde ontvangen wordt. Als mensen worden bevrijd en genezen. Dan komt de hemel hun leven binnen. Daar in dat dal. En Matthäus benadrukt. Kijk. Wie je ook bent, wat je nood is, ga ermee naar Jezus toe. Niemand klopt ooit tevergeefs bij hem aan. En dat willen we ook vanmorgen in deze dienst doen. We zijn er al mee begonnen, maar straks, na de dienst, kunt u komen voor gebed voor uzelf of voor een ander. Met dat wat er speelt. Allerlei mensen gaan naar Jezus toe. Waarom zoeken ze hem op? Wat doet Jezus met hen? En wat kunnen wij daarvan leren vanmorgen? Ik ga 7 Bijbelse principes noemen, 7 leerpunten. De eerste ontmoeting is gelijk een heel spannende. Matthäus vertelt dat een man melaats is. Nou, melaats, dat was een besmettelijke ziekte. En om iets van de ernst ervan te kunnen begrijpen, moet je maar even denken aan iets als ebola. Iets wat zeer besmettelijk is. En de enige mogelijkheid om anderen niet te besmetten was dat mensen die melaats waren afgezonderd leefden. Ze hadden een plek buiten het dorp afgezonderd van de rest. En als ze het dorp binnenkwamen, dan moesten ze hardop uitroepen, melaats, melaats. Of ze hadden een ratel in de hand en moesten ze geluid maken om de mensen alert te maken dat ze zich verre moesten houden van deze groep. Afgezonderd, alleen, buitengesloten, leven ze. En in feite is dat nou precies wat ziekte met je kan doen. Dat je teruggeworpen wordt op jezelf. Dat je mensen om je heen kwijtraakt, zeker als het chronisch is of langer duurt. Je kunt er niet met de anderen zijn, terwijl je dat wel verlangt. Als je door de ziekte niet meer naar de kerkdiensten kunt komen, ben je thuis. En hoezeer mis je dat ook om de gemeenschap te spraken in, komt er één man uit die groep en die gaat naar Jezus toe. En die knielt voor hem neer. Hij neemt een risico. En de mensen die wijken wat, maar Jezus niet. Hij staat er toe. Hij heeft van Jezus gehoord. Bij Jezus moet je zijn. En met de moed van de wanhoop knielt hij voor Jezus neer. Mooi gebaar, spreekt eerbied uit, die Jezus als meerdere ontkent. En hier zien we de eerste les van vanmorgen. Wat je nood ook is, ga ermee naar Jezus toe. En dat zien we in deze verhalen in Matthäus 8 en verder in het evangelie. Mensen gaan naar Jezus toe met wat er ook in hun leven speelt. Ze leggen hun leven open. En als deze man knielt, Kyrie eleison, Heer, ontferm u over mij. Tenminste, als u dat wilt. Dat is de tweede les. Twijfel nooit aan de bereidheid van de Heer Jezus om je te helpen. Als u wilt. Heel bescheiden klinkt dat. Maar die vraag kan natuurlijk wel in je hart leven. Je zet een stap naar God toe. Maar zou Hij je wel willen helpen? Hij ziet me al aankomen. Heeft hij tijd voor me? Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan heb ik eigenlijk niet zoveel in God geïnvesteerd. En nu ik problemen heb, nu zou ik dan wel naar Hem toe moeten gaan. Hij ziet me al komen. Ik voel me een huichelaar. Nee, gemeente, hier zien we dat de Heer Jezus bereid. Wilt u? Want het verleden van die man is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Ja, zegt Jezus, ik wil. Hij kan en wil en zal in nood volkomen uitkomst geven, zegt een psalm. Hier zien we dat. En zoals de Vader is, zo is de Zoon. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. De Heer Jezus, daar zien we de Heere God in actie. En hij zegt het tegen die man, ik wil, maak je daarover geen zorgen. En met dat de Heer Jezus die man aanraakt, komt het leven van de Heer Jezus, het lichaam van de man binnen. Voltrekt zich het wonder als Jezus hem aanraakt. Komt zijn gezondheid, het leven, het lichaam van deze man binnen. Hij schaamt zich niet, want dat deden ze niet in die tijd, om die melaatse aan te raken. Want dan werd je besmet, werd je onrein. Heer Jezus bekommert zich daar niet om. Hij raakt die man aan, want er is nood. En dat is de Heer Jezus ten voeten uit. Wilt u? Ja, ik wil. En weet wat ook zo bijzonder is? Als die man genezen wordt, dan stuurt de Heer Jezus hem naar de priester toe. Ga naar de priester. Doe wat Mozes heeft voorgeschreven in de wet. En die priester die moest inspecteren of die man ook daadwerkelijk genezen was. Die priester moest als het ware een soort gezondheidsverklaring afgeven. Ja, je bent rein. Je mag weer terug naar het dorp. Je wordt weer opgenomen in de gemeenschap. En weet u, dat is maar een detail. Weet u wat daaraan zo bijzonder is? Dat de Heer Jezus de instanties respecteert die God aan Israël had gegeven. In het Oude Testament hadden priesters niet alleen de taak om offers te brengen. Maar in het boek Leviticus zien we ook heel veel voorschriften over de gezondheid. Als je een bepaalde ziekte had, dan moest je naar de priester gaan. En dan moest hij kijken wat er aan de hand is. In het boek Leviticus vinden dat. Jezus zegt, ga naar de priester. Priester had in die tijd een medische taak. Daar zit iets van de derde les in. Respecteer de medische instanties die er zijn en die God ons heeft gegeven. Als je voor je laat bidden, dan moet je niet zomaar zeggen, nu kan ik al mijn medicijnen laten staan. Wat soms wel eens gebeurt. Nu kan ik mijn behandeling in het ziekenhuis wel staken. Nee. We hebben een uitgebreide gezondheidszorg, daar mogen we de Heer dankbaar voor zijn. We weten dat de Heer God soms wonderen doet op het gebed. Maar we weten ook dat Hij artsen en behandelingen gebruikt en zegent. De middelen die er zijn, mogen we gebruiken. Moeten gebed en gezondheidszorg niet tegen elkaar uitspelen, maar met elkaar verbinden. Als de Heer God een wonder doet, dan zal een arts dat moeten kunnen constateren. God doet geen halfwerk. Ga naar de priester en laat maar zien of je beter bent of niet. En dat kan zomaar wat doen. Ik moest denken aan het, misschien heeft u dat wel gelezen, was al 2007. Dat verhaal is natuurlijk wel uitgebreid bekend geworden van Janneke Vlot, Bleskens graaf. 17 jaar spierdystrofie en dat ze in de dienst van Jan Zijlstra wordt genezen. Dat heeft veel commotie veroorzaakt. Wonder van genezing, waarom niet in de eigen gemeente? En waarom daar? Maar goed, ik laat die vraag even liggen. Maar het bijzondere is dat haar huisarts, die haar 17 jaar begeleid heeft, daar op een of andere manier ook door geraakt is. En nu aan de Vrije Universiteit een promotieonderzoek doet naar genezingswonderen. Wonderen die medisch niet verklaarbaar kunnen zijn, waar je alleen maar kunt zeggen dat is de vinger van God. Bijzonder om dat te horen. Ga naar de priester. Respecteer de instanties die er zijn. Speel het niet tegen elkaar uit. Ook als je een behandeling hebt in een ziekenhuis. Bed dat dan in gebed. Doe dat biddend. Dat God dat gebruikt. Dat is de derde les. We gaan een stapje verder. De hoofdman. Gaat de Heer Jezus, nadat hij die ontmoeting heeft gehad met die melaatse, gaat hij Capernaum binnen en dan komt er een Romeinse centurio, een hoofdman, naar hem toe, verantwoordelijk voor 100 soldaten. En hij heeft een knecht die verlamd op bed ligt, vertelt Matthäus. En er staat er nog bij dat hij hevige pijn heeft. In het Grieks wordt een werkwoord gebruikt dat met gooien te maken heeft. Hij is op bed geworpen. Ik denk dat deze jongen, zijn persoonlijke assistent vermoedelijk, dat hij een lelijke val heeft gemaakt en een verlamming heeft opgelopen. En hij is zo bewogen met zijn knecht, dat hij voor die knecht hulp zoekt bij Jezus. En dat is de vierde les. Je kunt gebed en hulp vragen voor anderen. Heb je het zelf niet direct nodig, kun je voor anderen naar de Heer Jezus gaan. Een man komt niet voor zichzelf. Hij heeft er veel voor over. Hij is een Romeinse soldaat. Een totaal andere achtergrond. Een andere cultuur. Ander volk. Andere sociale status. Andere politieke overtuigingen. En hij gaat, doorbreekt al die grenzen die er zijn. En hij gaat naar Jezus toe omwille van zijn knecht. Bijzonder. Hij bekommert zich. Een van zijn onderdanen. En ik kan me voorstellen dat het ook wel met de manschappen wat gedaan heeft in het leger. Als je commandant zo bezorgd is, zal zijn gezag zeker wel versterkt hebben. Hij is bewogen. En met die nood gaat hij naar Jezus toe. En ik dacht, gemeente, dat is nou ook wat wij vanmorgen met elkaar mogen doen, toch? In deze dienst van dank en voorbeden. We vormen samen één gemeente. Paulus zegt, als één lid leidt, leiden wij allemaal. Wij mogen de nood van mensen, vreugde en verdriet in gebed bij de Heere brengen. Net als deze hoofdman. Je kunt gebed vragen voor anderen. Kom bij een vijfde les. Als je bidt, bid dan in de naam van de Heer Jezus. Bid op zijn gezag. Want dat is wel bijzonder in deze geschiedenis. Ik weet niet of u dat opviel. dat de Heer Jezus zich verwondert over deze soldaat. Hij komt naar Jezus toe. En hij heeft een bijzonder ontzag. Ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Ik ben een heiden. U bent een Jood. Ik ben onrein. Misschien heeft u er iets van geweten. Maar er spreekt respect uit. U hoeft niet te komen, maar hoeft maar één woord te spreken. En als de Heer Jezus dat hoort, dan verwondert hij zich. Die man het begrijpt. Wat begrijpt hij dan? Jezus zegt, ik heb nog nooit zo'n groot geloof in Israël gevonden. Deze man begrijpt iets van het gezag van de Heer Jezus. Natuurlijk, hij was militair. Hij had mensen onder zich. Zo werkt het in het leger. De lijn van gezag, de commandolijn. De bevoegdheid heeft hij van een hogere plaatste gekregen over deze 100 man. Maar hij voert er bevel over. Als hij spreekt, doe dat, dan doen ze dat. Hij kan zijn manschappen commanderen. Zo werkt het in het leger. Dat is de gezagsstructuur. En met dat in zijn hoofd gaat hij naar Jezus. Hij zegt, u hoeft maar één woord te spreken. Hij erkent dat hij de Jezus gezag heeft. Weet wat zo bijzonder is? Hij zegt niet, nou, er zal er weer iemand boven u staan, waaraan u gezag heeft ontleend. En hij erkent dat Jezus zelf gezag heeft. Jezus hoeft ook niemand boven zichzelf te hebben. Hij is God zelf in actie. En dat is genoeg. En die man erkent dat. Is dat niet bijzonder? Ja, dat is bijzonder, zegt de Heer Jezus. Dat heb ik in mijn eigen volk nog nooit meegemaakt. Dat mensen zo mijn gezag respecteren. En weet u, dat is belangrijk. Als je bidt, bid dan in de naam van de Heer Jezus. Wij zijn maar gewone mensen, met onze gebreken. Als wij bidden, staan we met lege handen. Wij kunnen helemaal niets voor een ander betekenen. Maar als we bidden in Jezus' naam, dan plaatsen we ons onder zijn gezag. Dat maakt het verschil. Zou de Heer Jezus mogen zien als de grote commandant? En via zijn gezag bereikt ons gebed de Vader. En hij verleent kracht aan het gebed. Als je bidt, bid dan in de naam van Jezus. Want God luistert als geen ander naar het gebed van zijn eigen Zoon. En naar het gebed dat in zijn naam gebeden wordt. Ik kom bij de zesde les. Wat je verleden ook is, je bent altijd welkom bij de Heer Jezus. Deze man, hij komt daar. En Jezus is er verwonderd over. Maar dan spreekt hij ook zijn verdriet uit. Hij zegt, er zullen mensen komen van oost en west. En ze zullen aanliggen in het koninkrijk van God. Maar er zullen kinderen van het koninkrijk zijn die daar buiten zullen vallen. Jezus voorziet het al in de geest, dat er mensen van buiten tot geloof zullen komen. En dat ze met de wonderlijke ontferming van Jezus in aanraking komen. En je ziet er ook mensen die ermee opgegroeid zijn, die hem niet zullen erkennen. Dat is het verdriet op dat moment wat hij ervaart. Maar het gaat nu even over de mensen van buiten. Oost en west, heidenen. Wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan, zegt de Heer Jezus, je bent welkom. De deur staat open. Ik heb een deur geopend die niemand kan sluiten. En ook als je hier zit vanmorgen, als je naar je leven kijkt, worstel je met bepaalde zonden, met gebrokenheid, met lijden. Bij je Heer Jezus ben je welkom, hij weet er raad mee. Hij nodigt je uit. En dan is daar de schoonmoeder van Petrus. De derde situatie. Heer Jezus wordt uitgenodigd om het huis binnen te gaan. En ze is ernstig ziek, hoge koorts. De uitleggers wijzen erop dat het vermoedelijk een vorm is van malaria, die in die dagen gebruikelijk was. Maar ook hier weer. Heer Jezus bekommert zich niet, hij legt zijn hand op haar leven en hij raakt haar aan. Mannen deden dat niet in het openbaar. Jezus doet het wel. Zo komt zijn ontferming en zijn genezing het leven van deze vrouw binnen. En weet je wat zo mooi is? Vers 14, vers 15. Als hij hem aanraakt en ze wordt genezen, dan staat ze op. En dan dient ze. Ja, er staat in, is in de Statenvertaling, en ze diende hem. Maar er staat in het Grieks, ze diende hem, Jezus. Dat is wel mooi. Dat je voor de Heer iets terug doet. Als je iets van hem hebt ontvangen. De dankbaarheid in haar leven zet de toon. En ook daar komt het leven van de Heer Jezus zomaar dat huis binnen. En alsof het nog niet genoeg is, dan is het avond, is de Sabbat voorbij. En dan komen mensen met ziekte. Mensen die last hebben van demonen. En ze worden bij Jezus gebracht. En Matthäus hoort ervan, ze zien het voor hun ogen gebeuren. En dan vers 17. Een tekst die ook op het stensel staat met de namen van hen voor wie we bidden in deze dienst. Matthäus herkent er iets van die oude woorden. Hij wist dat Jesaja had gesproken over de lijdende knecht die de zonde van de mensen op zich zou nemen. En hier wijst hij op het andere. Dat die lijdende knecht niet alleen de zonde op zich heeft genomen, maar hij zegt, hij heeft onze zwakheden en onze ziekte gedragen. Wat wil dat zeggen? Dat is de zevende les. Wie is de Heer Jezus? Hij is een bewogen heiland. Hij heeft niet alleen onze zonde gedragen aan het kruis, hij heeft ook onze ziekte op zich genomen. Dat wil zeggen dat hij vanuit de berg is neergedaald in het dal. Dat hij zijn leven heeft gedeeld met de mensen. Met ons, met u, met jou, met mij. Wil hij zijn leven delen? Dat is God ten voeten uit. En weet u, ik ga afronden. Ik moest denken aan een zinnetje uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 27 wordt over Jezus dit gezegd. Dat er in het hele universum niemand is die ons meer lief heeft dan Jezus. En dat is wat Matthäus wil meegeven vanmorgen. De Heer Jezus die bereid was de prijs voor onze zonde te betalen aan het kruis. Die Jezus is ook die zich één maakt met de lijdende mens. Daarom zegt de apostel in de Hebreeënbrief, omdat dat zo is, is er niet alleen niemand in dit universum die ons meer lief heeft dan hij, maar hij heeft maar één woord nodig om te begrijpen wat er in je leven speelt. Hij heeft zelf onze ziekte en zwakheden gedragen. Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hier zien we hem op de weg naar het kruis, zo bewogen. En weet u, wij leven in de tussentijd. Na kruis en opstanding. We kijken vooruit naar de wederkomst. Wij leven net als deze mensen daar in het dal. Er is veel gebrokenheid. Zullen we zo ook voor bidden? Er is ziekte, er is tegenslag, er is teleurstelling. En als we voor mensen bidden, dan zien we ook dat soms ook gebrokenheid blijft. En daar worstelen we allemaal mee. En soms kan je dat enorm verlammen, dat je denkt, nou laat maar, ik ga niet meer bidden. Het helpt toch niet. Maar vanmorgen worden we aangespoord om te volharden in het gebed. Want die God die we hier zien wandelen, Heer Jezus, is nog steeds dezelfde. En we mogen hem ook vandaag vragen of hij zijn hand legt op het leven van een broeder of zuster. Of die krachten van de toekomende eeuw, nu ook, het leven van deze of gene binnenkomen. En zomaar, ook vandaag, wil de Heere God tekenen en wonderen doen. Zijn hand leggen op het leven van een broeder of zuster. Laten we daarom met vrijmoedigheid gaan tot de troon van de genade. Voor onszelf of voor anderen. En God om zijn ontferming bidden. Met open handen. In verwachting van wat hij ons wil schenken. 7 lessen. Ik noem ze nog even kort. Les 1. Wat je nood is, ga ermee naar Jezus toe. 2. Twijfel niet aan zijn bereidheid om te helpen. 3. Respecteer de medische instanties die God heeft gegeven. 4. Je mag ook hulp vragen voor anderen. 5. Als je bidt, bid dan in de naam van Jezus. 6. Wat je verleden ook is, je bent bij de Heere welkom. En 7. Als je bidt, denk dan aan Jezus als een bewogen heiland. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze zonden gedragen. Niemand heeft ons zo lief als Hij. Amen.